geen gekke verhaal om te beginnen met. Het is nogmaals mijn stijl. Maar ik wil ons vanmorgen terug naar 2000 jaar geleden nemen. Wij gaan naar Jericho. Maar niet in de tijd dat de muur is gevallen. Nee, dat is verder terug in de geschiedenis van Israël. Wij gaan naar Jericho in de tijd van Jezus. En er is niets leuker dan over Jezus te spreken. Amen?
Amen.
Hij is alles, alles. Laat ons bidden. Jesus, I'm so thankful for your presence this morning, God. That you're here with us. Open our hearts, our minds, our spirits to you. Further, Lord. You're moving. You're here. Help me, Lord, with every word in another language, Lord. Help me. Let your word be heard this morning, God. We honor you. We praise you. We give you the glory. You're everything, Jesus. We love you. We love you. You're our King, our Savior, our friend. We love you, Jesus. We love you. We honor you. We lift you up high. And you promise that when we lift you up, Lord, you shall draw all men unto you. Have the glory this morning, God. In your mighty name we pray. Amen. Je mag je Bijbel naar Lucas 19 openen. Ik heb ook de tekst op het scherm. En bij het begin van Lucas 19 kan hij het verhaal van Zacchaeus lezen. En dat is een bijzonder verhaal. Mooie interactie tussen Zacchaeus en Jezus. Maar het is niet het verhaal voor ons vanmorgen. Maar het is wel de setting, de context. En de setting is super belangrijk om ons te begrijpen waar en wanneer Jezus iets spreekt, geeft zoveel informatie en context om de woorden te begrijpen. Als jij je Bijbel leest, moet je altijd in de context van wanneer, waar en wie lezen. Een tekst staat altijd in de context van de paragraaf, het hoofdstuk, het boek en het overkoepelend verhaal van Gods grote reddingsplan. Amen. Dus is Jericho onze setting. Nou, Jezus in Lucas 19 was niet alleen in Jericho, maar wel onderweg naar Jeruzalem voor de laatste keer. Zijn bediening op aarde liep ten einde. En zijn ogen waren gericht op de stad en wat hij daar moest doen. Ik heb argumenten van atheïsten gehoord die zeiden, Jezus had geen idee wat er in Jeruzalem zou gebeuren. Maar als je Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leest, zie je duidelijk dat Jezus wist wat er gebeurde en wat hij kwam doen. Drie keer heeft hij zijn eigen dood voorgesteld. Op de berg van Olijven bad hij, Vader, als u het wilt, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. En de beker was het kruis. Jezus wist het al. Jezus was niet onoplettend of een slachtoffer. Hij wist dat de weg om zijn aardse missie te voltooien via het kruis liep. En toen zij dichtbij Jeruzalem kwamen, voelde zijn discipelen ook iets. Nog één week en Jezus zou aan het kruis en het graf belanden. Natuurlijk was de sfeer tastbaar. Het is iets soortgelijks als je bij vrienden op bezoek gaat. Stel je dat ze getrouwd zijn. En als je binnen hun woning komt, dan voel je dat ze net ruzie hadden. Heb je dat meegemaakt? Ja? Ze hebben grote glimlachen en praten als alles prima is. Maar je voelt iets in de sfeer. Het is bijna tastbaar. Je voelt de spanning. En zei tegen jezelf, er is iets mis hier. En dat was het gevoel voor de discipelen. Er was iets in de sfeer rond Jezus en de reis naar Jeruzalem. En hoewel Jezus 3 keer over zijn eigen dood sprak, waren de discipelen een beetje koppig. Maar ze voelden wel de spanning. En wij zien dit in Lucas 19, vers 11. En hij zei, aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was, en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hun verwachting was een beetje misleidend. De discipelen en anderen die Jezus volgden, verwachten een arts koninkrijk. De Romeinen hadden nog steeds een zware hand op hen en hun land. En het was een verlangen voor een verlossing van de Romeinen. Verlangen voor vrijheid, voor een redder en verlosser die eens arts koninkrijk zou brengen. En Jezus wist dat. Hij was een paar keer ontsnapt aan een grote groep, omdat hij wist dat ze hem wilden kronen. Maar dat was nooit zijn bedoeling of missie. En dus gooide Jezus een grote natte deken over de discipelen en een hoop op een arts koninkrijk. Hij wilde niet in opstand komen tegen de Romeinen. Dat deed Barabbas en hij zat nu in de gevangenis. Jezus staat op het punt iets te zeggen wat de discipelen de wind uit de zeilen zal nemen. Maar vergeet niet dat Jezus over zijn eigen dood sprak. En dat de discipelen het niet helemaal begrepen. Hij was hun beeld van de komende week en weken veranderen. En vaak hebben wij ook een perspectief shift nodig. Dus sprak Jezus deze gelijkenis. Vers 12. Hij zei, een man van een voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Er is een kans dat wij dit lezen en denken dat Jezus een raar verhaal maakt. Iets wat zomaar uit zijn hoofd kwam, maar Jezus gebruikt hier een real world situatie. Vroeger was het normaal dat iemand naar het buitenland vertrok om het recht om koningschap te verkrijgen. En voor ons is het belangrijk om context te onthouden. Jezus vertelde verhalen en gelijkenissen die mensen redelijk goed zouden begrijpen. Dus geeft hij hier een beeld van wat waarschijnlijk Herod de Groot en Herod Antipas hebben gedaan. Ze waren de leiders van de dag in Israël. Als je de titel van koning wil, moet je naar Rome gaan en het afvragen. Ze werden tetrarch heten, maar in ieder geval zijn ze naar Caesar gegaan om de titel te ontvangen. Maar het was een bekend beeld en hiermee begon Jezus te vertellen over de reis die hij zelf moest maken. De discipelen verwachten een arts koninkrijk. Jezus begon met dit te vertellen, ik moet eerst weggaan. Wat een verrassing voor de discipelen. Ik moet eerst weggaan. Ze waren onderweg naar Jeruzalem, de hoofdstad. En de sfeer was electric. Ze hebben waarschijnlijk gedacht, dit is het moment. Dit is onze tijd. Wij gaan de Romeinen omwerpen en dit Jezus zal koning worden. Yet Jezus gooide gouden water op een plan. Alsof ze wil zeggen, het koninkrijk op aarde, zoals u verwacht, zou worden uitgesteld. Ik moest eerst naar een ver weg land vertrekken. Maar voor de discipelen was dit een perspectief shift. En wij weten het al, Wij weten dat hij de hemel naar zijn vader bedoelde. Wij zitten hier 2000 jaar later met de Bijbel en weten dat Jezus beloofde ook is om terug te komen. Wij weten ook dat Jezus al de autoriteit en de koningschap heeft. De gelijkenis is voor ons te lezen en zien. Ja, er is een vertraging in het zichtbaar koninkrijk. Wij zitten nu in een nieuw, maar nog niet spanning. Jezus is nu koning, wel. Maar het koninkrijk is nog niet zichtbaar. Maar Paulus schrijft een duidelijk stuk over de plek die Jezus heeft, nu, als koning. Hij schrijft, hij, die gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is hier, tot eer van God de Vader. Wauw, het is altijd indrukwekkend. Altijd, het is zo krachtig. En een duidelijk beeld van wie Jezus nu is. Hij is koning. Hij is krachtig, machtig. Jezus regeert, plain en simpel. Maar hij moest eerst naar het ver weg land gaan. Zonder die reis, zou hij niet gehoorzaam aan de Vader zijn. En het reddingsplan zou mislukken. Hij moet naar de ver weg land gaan. Maar hij heeft alles in perfecte gehoorzaamheid gedaan. En hij heeft de hoogste naam. Amen?
Amen.
Amen.
En met dit is de context voor de rest van de gelijkenis vastgesteld. Dus verder. Vers 13 en 14 zegt. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich. Gaf elk van hem een mina zilver. En zei tegen hen, ga daarmee, handel drijven, terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem. En stuurden afgevaardigden achter hem met de boodschap, wij willen niet dat dit man koning over ons wordt. In deze versie zien wij twee groepen mensen, dienaren en landgenoten. In de Engels vertaling is het servants and subjects. Servants and subjects. En er is een heel groot verschil tussen. Ten eerste de dienaren. Ze zijn een deel van zilver gegeven aan handeldrijven te doen. Het is goed om op te merken dat dit een andere gelijkenis is dan de gelijkenis over de 10 talenten. In Matthäus 25. De nadruk ligt anders. De andere gaat over talent en gave. Dit is niet de bedoeling van wat Jezus hier zegt. Hier hebben ze een deel zilver gekregen. En ze hebben allemaal hetzelfde aantal gekregen. En de opdracht voor iedereen was hetzelfde. Ga daarmee handel drijven terwijl ik weg ben. Nou, in die andere gelijkenis is het aantal anders voor iedereen. Dus met de twee soortgelijke gelijkenis is de vraag, wat bedoelt Jezus hier? Wat is het verschil? Wat is de betekenis van het zilver? Wat hebben alle dienaren, discipelen, mensen die Jezus volgen met elkaar gemeen? En daar is één ding, de gospel. De gospel en de genade van God. Genade en de gospel zijn hetzelfde voor iedereen die Jezus volgt. Er is niemand die meer van de gospel heeft gekregen, of is meer of minder gered dan de andere. Het genadebedrag is voor u en mij hetzelfde.
Amen.
En wij hebben dezelfde opdracht om deze genade te verhandelen. En ik heb een cadeau, een klein bedrag voor jou. Een zakje zaden. Verschillende bloemen, alles. Voor jullie. Voor een echtpaar, ja, voor jou. Gefeliciteerd. En jij. En jij. De Boers. Carla. Jacques.
That's right.
Voor jou. Ja. En voor jou. Voor de Vinks. Ja. Ieder persoon, gezin, heeft een bedrag. Een zaagje zaaien. Iedereen heeft een zaagje zaden en je mag ermee doen wat je wilt. Misschien je bent geen zo bezig in de town of je hebt een zwarte duim of ik heb geen idee. Maar niemand heeft minder meer of minder zaken. Zij, gebruik of gewoon doe als je wil. Of niet wil. Net zoals toen u gered werd, kreeg u een deel van de gospel. Waarmee u kon doen wat u wilde. En Gods genade, het goede nieuws, is als een zaadje. Je moet het in goede aard zaaien en water geven. De gospel moet wortels in je leven krijgen. En het kost tijd in de christelijke disciplines om groter te worden in je leven. En als je er even over nadenkt, wat doe ik met dit genade? Dan kan dat behoorlijk ontnuchterend zijn. Wat doe ik met de kostbare genade van Jezus? Terwijl dat zit met je, nemen wij een moment om naar de andere groep mensen te kijken. En daar zien wij een heel simpele visie van de wereld. De wereld wil niks met Jezus te doen. Dat is geen verrassing, hoop ik. Jezus is niet zoals andere goden of spirituele leiders. Hij is God en koning en hij praat zo. Hij zegt hele scherpe dingen waar de wereld niet mee overweg kan. Bovendien, zonde, zelfzucht, de wereldagenda is gewoon tegen Jezus. En als wij over dit groep lezen en ze zeggen, wij willen hem niet als koning over ons. Dat klopt. De wereld en wereldse mensen willen geen koning buiten hunzelf. Maar voordat je het door hebt, maakt hij er een wij tegen zij mentaliteit van. Het is zo belangrijk om te onthouden dat jij en ik vroeger ook tegenover Jezus stonden. Wij waren ooit wereldse mensen ook. Paulus begrijpt dit ook en zag, want ik ben de minste van de apostelen. Het is Paulus. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervloekt. Maar door zijn genade ben ik nu wat ik ben. Voordat Jezus Paulus ontmoette, was Paulus sterk tegen Jezus. En ik denk dat ook John Bradford, een predikant uit de 16e eeuw, het heel goed verwoordde toen hij een groep gevangenen naar hun executie zag lopen. En hij zei, daar ga ik, maar voor de genade van God. En daar ga Austin, maar voor de genade van God. En als dat een realiteit wordt voor ons, zien wij dat het is in deze wereld dat wij onze opdracht hebben. Dit is de marktplaats om de genade die wij, wij hebben ontvangen, te verspreiden. En het feit is dat u hier bent in Christus, omdat iemand de genade en de gospel met u deelde. Als we de gospel dus op de juiste manier willen begrijpen, werkt dat op twee manieren. De eerste manier is dat het is ons dagelijks leven werkt. Het is niet waar je het eens hoort en je snapt het helemaal. Nee. En de schrijvers van de Bijbel zijn hier heel duidelijk over. Jacobus zegt, vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. Je moet wat u gehoord hebt ook doen. En Paulus weer, doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn. En weer Paulus tegen Timotheus. Neem je in acht. Houd je aan de leer en blijf dat doen. Dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren. En Petrus ook. Maar groeien in de genade en in de kennis van onze Heer en de Redder Jezus Christus. Hij komt de eer toe, nu en in de eeuwigheid. En verder en verder en verder spreekt de Bijbel over. Wij moeten ons dagelijks door de gospel en de genade laten overspoelen. Je bent een leaky vessel. En je woont in de wereld en je leeft. Je moet dagelijks jouw tank opladen. Dat is de eerste manier waar wij naar moeten business doen. Om elke dag goed om te gaan met de genade die ons is gegeven. En het tweede is om de genade te uitdelen. De opdracht is zo bekend en gewoon dat we de ernst ervan vergeten. In de gelijkenis bestaat een man die naar een ver weg land moest gaan. En net voor Jezus was naar de hemel gegaan, gaf hij die opdracht van alle opdrachten. Hij zegt, Jezus kwam dit voorbij en zei tegen hen, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mij leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Dit is het mooiste stuk. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Ga en deel deze genade, deze boodschap uit. Dit is hoe wij de genade en de gospel moeten handelen. En het draait niet om talent of gaven. Het gaat om Jezus en de storting van genade in jou. What God does in you, He wants to do through you. What He does in your heart, He wants to do through your heart. Thus, wat doe je met genade? Wat zou er gebeuren als Jezus terugkomt? Laat ons verder lezen. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei, hier, uw mina zilver heeft 10 mina opgeleverd. Zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gierigs, verleende ik je het bestuur over 10 steden. De tweede kwam zeggen, uw mina heeft, hier, heeft 5 mina opgebracht. Tegen hem zei hij, je krijgt het bestuur over 5 steden. Toen kwam de derde dienaar, die zei, hier is uw mina, die ik in een doek voor u heb bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een strenge man bent, die terugvordeert wat hij niet heeft gestoord en oogst waar hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben en terug voor der wat ik niet heb gestoord en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb jij mijn geld dan niet in de bank in bewaring gegeven? Dan had ik bij mijn terugkeer met de rente kunnen opeisen. Ja, slimme business. En tegen degene die erbij stonden, zei hij, neem hem en zijn mina af en geef die aan de knecht die er 10 vervoren heeft. Ze zeiden tegen hem, heer, hij heeft er al 10. Ik zeg jullie, wie heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die vijand van die niet wilde dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen. En na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Als Jezus terugkomt, zijn vraag zal zijn, wat heb jij met mijn genade gedaan? Wat heb je gedaan met wat ik je gegeven heb? Nou, in de gelijkenis kwam de eerste dienaar naar de koning en zei, jouw zilver heeft 10 mina zilver opgeleverd. En dat is een geweldig rendement op zijn investering. En het is heel interessant dat de dienaar zegt, uw zilver heeft meer opgeleverd. Uw zilver heeft het gedaan. Ik denk niet dat dat toeval is. Het is niet de dienaar die de opbrengst bracht, maar het zilver zelf. Jezus geeft dit principe in een andere gelijkenis toen hij zei, het is met het koninkrijk van God, als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en hij staat weer op, dag in, dag uit. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Wij zaaien, wateren, en de goede en de vrucht komt door God. Het gebeurt ook in ons leven. Hoe word jij meer gelijk Jezus? Je leest de Bijbel, bidden, en pas de leerlingen van Jezus toe. En dag aan dag, jaar aan jaar, word je meer in het beeld van Christus. Je bent een rentmeester van Gods genade. Een steward in Engels. Je bent een steward. En hoe werkt de gospel in een ander als je het uitdeelt? Je spreekt de waarheid. Je doet dingen als Jezus doet. Je bidt voor de ander. En keer op keer, dag aan dag, als het zaad in hun hart geplant is, doet God genade het diep onzichtbare werk. De plicht is aan ons, de resultaten zijn aan God. Dat is een goed moment. Wij doen het werk, maar God, hij brengt de vrucht. Hij brengt de groei. En degene die een goede rentmeester was, wat zal de koning tegen hem zeggen? Je bent een goede dienaar, omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer klein. Verleen ik het bestuur over 10 steden. Louis, als je heel goed met de zaaien doet, ja, je pakt vrucht en bloemen en alles. Maar Jezus komt bij en zegt, ja, hier is 10 meer zakjes zaaien. Doe meer, ja, aan het werk. Je bent een goede dienaar. Goed gedaan, jongen. En de volgende, bijna hetzelfde verhaal. Hij heeft goed gedaan. Minder vrucht dan de andere. Alleen 5 keer meer, maar niet slecht. En wat zegt de koning tegen hem? Goed gedaan. Je bent nu het bestuur van 5 steden. En Carla, als je goed met de zaaien doet, de Heer komt bij je en zegt, Heer, 5 meer zaadjes. Plant, water, alles doen. Goed gedaan, meisje. Je hebt zo goed gedaan. En hij juicht. Hij is zo blij. En hij brengt de vrucht. Maar nu komen wij bij de derde. Je hoeft niet bang te zijn. Ik zal geen namen noemen. De man heeft een ander verhaal van de 2. Deze man was, net als die andere, een dienaar van de koning. Je zou kunnen zeggen dat hij voor de koning was. Niet tegen de koning per se. Maar waar de andere 2 het karakter van de koning en de taak heel goed begrepen, zag deze man een verkeerd beeld van de koning. Hier is uw mina die ik in een doek voor u heb bewaard. Ik was bang voor u. En hoeveel mensen bang voor Jezus zijn? Dat is zo verdrietig. Bang voor Jezus. Omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. En soms heb ik het gevoel dat ik iemand ben die maar 1 boodschap heeft. Zie Jezus, ken Jezus, begrijp het karakter van Jezus. Jezus, 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 altijd Jezus en het moet zijn. En hoe het is zo belangrijk om Jezus werkelijk te zien. Kennis met Jezus is de kern van alle dingen in onze christelijk leven. Het is het startpunt van je wandel met Hem. En als je startpunt een beetje afwijkt, dan zal de bestemming heel doel missen. En deze man heeft een slecht fundament in zijn begrip van de koning. Hij was de enige die bang was voor de koning. Hij was de enige die niets met het zilver heeft gedaan, omdat hij bang voor de resultaten was. Maar de resultaten waren nooit, never in zijn eigen handen. Dat ligt ergens anders. En wat gebeurde toen hij bij de koning kwam? Hij hoorde niet goed gedaan, maar liever, je bent een slecht dienaar. Je hebt niet goed gedaan. Ouch, en dat doet pijn. Ja? En wat hij had, gaf hij aan de ander. De man werd niet uit het koninkrijk verdreven. Nee, maar zijn zilver was weggenomen en hij was geen staat of meer verantwoordelijkheid gegeven. En zo werkt het in het koninkrijk van Jezus. Als ik niets met de genade doe, deel niet de geweldenboodschap uit. Als ik Gods gebod onder het tapijt weeg, ik zal niet goed gedaan worden. Als ik met dit zakje in mijn shirt doe, nowhere near het aarde of grond of geen water, geen licht, alles of ja, onder de matras doen. Het is waardeloos. Ja, het is mijn, maar het doet niks. En die man, ik, zou, hey, je hebt niet goed gegaan horen. Je bent niet waardig van het zaagje. En dit zal naar een andere gegeven gaan. Naar de man met 10. En zo werkt dit. Zo is het. Het is niet mijn mening. Het is wat de tekst zegt. Het is duidelijk. Het is een beetje heftig als je dat denkt. Ja, wat doe ik met de genade, de liefde, de boodschap van God? Geweldige boodschap. En Paulus, degene die tegen Jezus was, heeft over dit precies geschreven. Oh, Zion. Paul schrijft: "But niemand kan in een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Hij is het fundament. Maar op dat fundament kan verder worden gebouwd met goud, zilver, edelstenen of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden waaruit het is opgebouwd. Op de dag van het oordeel zal dat blijken. Vandaan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal worden gered, dat is belangrijk. Hij zelf zal worden gered, maar als het ware door het vuur heen. Uiteindelijk zal ons werk, ons rentmeesterschap, op de proef worden gesteld." En Paulus was duidelijk. De proef was het gebouwmateriaal. Wat bouw je mee? Het resultaat is uit onze handen. Het is goed te merken dat dat betekent ook dat je geen grote super evangelist, mega church pastor hoeft te zijn. Er zijn bekend mensen in bediening die verkeerd bouwmateriaal bouwen. Dat is een feit. Maar er zijn onzichtbare mensen die de opdracht horen en bouwen met genade en Gods liefde.
Amen.
Het is niet de plek, de grootheid van de platform. Nee, wat bouw je mee? En dit is ook niet over gered of niet gered zijn. Alsjeblieft, ik wil dat super duidelijk maken vanmorgen. In de gelijkenis zien we dat de koning en de anderen die hem niet als koning willen, aanpakt en veroordeelt. Het is de wereld zonder Jezus. Maar als jij Jezus volgt, als jij gered bent, is het klaar. Op het kruis riep Jezus, het is volbracht.
Amen.
En hij bedoelde dat precies. No if, ands or buts. Zijn bloed is kostbaar. En machtig en is genoeg om jij en ik te redden. En dat moet heel duidelijk zijn. Maar in dat licht, van wat het Jezus kost om ons te redden, met iets dat veel meer waard dan goud of zilver is, wat doe je met dat? Zie je de prijs, de kostbaarheid en de rode stroombloed? De littekens op zijn handen, voeten, zij en rug. De handen, voeten, zij en rug van God. Onschuldig, vlekkeloos, het lam van God. Wat wij zijn gegeven is zo kostbaar. En Jezus zegt, je bent een rentmeester van mijn pijn, verdriet, maar wel mijn liefde en mijn genade. En je hebt het al. Het zit diep in jou sinds je de naam van Jezus roept. Dus hebben we genade haar werk in onze eigen levens laten doen. Hoe werkt genade in jou en mij dagelijks? Hebben we trouw de prachtige boodschap van Jezus gedeeld? Aan je buren, collega's, familieleden. De oogst is groot, maar de medewerkers zijn weinig. En de vraag, ben jij een goede rentmeester? Ben jij een goede rentmeester van Gods genade en liefde? Wat bouw je mee? Laat ons bidden. Father, we thank you for this morning. Your word, even when it's sharp, Lord, Lord, you're wanting to correct our vision, our perspective. That's only a work the Holy Spirit can do. So Lord, I ask that you would work in our hearts, correct our vision, our understanding of what we've been given and what we're to do with it. As Dietrich Bonhoeffer calls it, cheap grace and costly grace. And your grace is the costliest of grace. The blood, the cross, the pain. God Almighty, out of all eternity, stepped down into the dirt. He got his feet dirty to go to a cross for us. Oh, Jesus. I verhochenu. I irenu. I prizenu. Uchanada is so kostbar. And I thank you for uchanada, uliefde. Vi u bent. La chanada har werk in ons dagelijks leven doen. Laat ons dit boodschap uitdelen. Zodat wij kunnen, hey, goed gedaan. Je bent een goede dienaar, horen. When I cross the finish line, that's what I want to hear. Goed gedaan. Je bent trouw. Je hebt zo goed gedaan. Oh, Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. Laat ons staan en zingen nog een keer Breathe. Lost without you, desperate for you. The desperation for zijn genade, zijn geest, zijn aanwezigheid in ons leven. Met de onderstroming dat hij is met ons. For all time, by ons. En hij geeft kracht en macht en visie. En uiteindelijk brengt hij het vrucht.